أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوكي. السلام عليكم إذا الحمد لله. أوكي، dus dit is volgens mij is dit de volgens mij zijn wij nu sinds twee jaar of anderhalf jaar komen nu bij elkaar. De eerste keer was in Rotterdam in Kansul Huda. En daarna hebben we nog een keer gehad. Ik weet niet, waar was het? Twee keer was het in Kansul Huda. En dit is de derde keer. En belangrijk is dat alle onderwerpen die wij bespreken, die sluiten aan op elkaar. Dus ik zal terugverwijzen naar de vorige keren, maar ik zal ook een aantal punten opnieuw bespreken, omdat alles met elkaar te maken heeft. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Het onderwerp van vandaag is het belang van gebed en dua in een wereld van onrecht. Ik ga hem eerst kort samenvatten, omdat ik de gewoonte heb, als ik iemand begin te praten, gaat het alle kanten op. Dus ik ga jullie eerst de samenvatting geven, inshallah, en dan gaan we beetje bij beetje verkennen. Wat mijn stelling is dat wat deze umma nodig heeft, in deze tijd wat wij nodig hebben, zijn mensen wiens dua geaccepteerd wordt. Dat is wat wij nodig hebben. Want de dua, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, huwa al-ibadah, dat is aanbidding. Maar het is ook silah al-mu'min, het zwaard, het wapen van de gelovigen. En als je kijkt naar de veldslagen van de gelovigen, van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, bijvoorbeeld de slag van Badr, hadden ze amper wapens. Een paar zwaarden, een paar paarden. Jullie kennen de overleveringen. Dus ze hadden heel weinig. Maar toch zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dua is het zwaard van de gelovigen. Nu, mashallah. En de context van deze titel is natuurlijk dat overal over de straat heb je duizenden, tientallen, halve miljoen mensen die protesteren om wat er gebeurt in de wereld, maar er verandert niks. Mashallah. Verandert niks. Sterker nog, je zou je kunnen afvragen of dat heeft bijgedragen aan de rechtse politieke wind die nu waait. Omdat ze zien, oh mashallah, moslims zijn toch best wel veel. En datgene wat zij zien aan protesteerders kunnen zij anders interpreteren. Dus wat we nodig hebben is dua. Maar ook wat ze hebben gedaan, wat shaitan begrijpt, is dat dua het wapen is van de gelovigen. Dus wat geven ze jou? Zij geven je allerlei dingen, of shaitan geeft je allerlei dingen waardoor jouw dua niet geaccepteerd wordt. Dat is de truc. Bezig zijn met allerlei andere dingen behalve dua. Dat is de samenvatting van de lezing, inshallah. Een belang, het belang van gebed en dua in de wereld van onrecht. Belang, Allah subhanahu wa ta'ala vertelt ons wat belangrijk is. Zonder dat Allah subhanahu wa ta'ala ons dat zou vertellen, zouden wij het niet weten. En dat is fundamenteel ons begrip van islam. Is dat wij weten niet wat goed en wat kwaad is. Behalve dan wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bepaald. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in ethiek en moraliteit, er zijn verschillende theorieën. Voornamelijk in het Westen. Maar wat is goed en wat is kwaad? Is dat wat ik goed vind en wat jij goed vindt, is wat jij goed vindt. Dus we hebben onze eigen definitie van goed en kwaad. Dan kan je zeggen, nou ja, dat is een prima definitie. Maar wat nou als ik iets doe wat voor jou slecht is, maar voor mij goed is? Wat doe je in zo'n conflict? Dan ga je zeggen, oké, dan ga je kijken naar wat de maatschappij zegt. Dus dit is het utilitarianism. Het Nederlandse woord is altijd lastig. Utilitarisme is een lastig woord. Maar in ieder geval, het betekent je eigen moraal, één op één. Een niveau daarboven is dat je zegt, nee, wat we doen, wij maken afspraken binnen de maatschappij over wat goed en wat kwaad is. En dat is wat goed en wat kwaad is en daarvoor hebben we een grondwet. Oké, maar dan heb je een probleem. Want het kan zijn dat we in dit land iets heel goed vinden, maar in een ander land, Iran, Turkije, Tanzania, noem eens iets, daar vinden ze dat wat wij goed vinden slecht. Beide is verankerd in de grondwet. Wie heeft dan gelijk? De ene cultuur staat niet boven de andere cultuur. Dus dan zit je met goed en kwaad, wat relatief is. Dan zeggen ze, oké, wat we dan gaan doen, dit hebben ze bedacht, krijg je een supranationale wet. Bijvoorbeeld de EU. Wat de EU bepaalt wat goed is, is wat goed is. Maar dan nog kom je niet uit goed en kwaad. Omdat uiteindelijk heb je verschillende opvattingen per cultuur. Nou, het Westen is natuurlijk heel erg. Ze hebben de houding dat zij altijd zeggen wat wij zeggen is goed en wat wij zeggen dat fout is, is fout. En de rest van de wereld die heeft het verkeerd. Wat daar nog boven plaatst, en dat is het argument van bijvoorbeeld Immanuel Kant, is dat je hebt openbaring. Omdat je op menselijk niveau kom je er niet uit wat goed is en wat kwaad is. Daarom moet je openbaring hebben. Met goddelijke openbaring zeg je dit is goed en dit is kwaad. Dat is dus onze moraliteit is absoluut. Belang. Dat is het belang. Het is de titel van de flyer. En dan het gebed. Het gebed is een van de belangrijkste Het is het belangrijkste pilaar van de islam, zou je bijna zeggen. Zo sterk dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat diegene die het gebed laat, muta'ammidan, faqad kafar. Oh, iets dichterbij, oké. Ik moet minder bewegen misschien. Dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat diegene die het gebed laat, opzettelijk, begaat ongeloof. Faqad kafar. En daarom, imam Abu Hanifa, dus de vier wetscholen, Hanafi, Maliki, Shafi'i, zegt diegene die het gebed laat uit luiheid, hij is geen ongelovige, maar hij is zondaar. Maar de Hanbali's zeggen nee, wij, de kleinste school van de vier scholen, zij zeggen nee, dit is ongeloof. En die persoon is een ongelovige als hij opzettelijk het gebed laat. Om aan te geven hoe zwaar en hoe belangrijk het gebed is. Over het gebed gaan we nog straks iets meer praten, inshallah. En dan dua, het belang van gebed en dua. Dua kennen we allemaal. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ons dua's geleerd. Dingen die hij heeft gezegd, zaken waar hij om heeft gevraagd. Daarmee leert hij ons. En op het moment dat wij die dua's doen, opent in ons hart begrip. Dieper begrip van de islam en dieper begrip van wat we daadwerkelijk nodig hebben. In een wereld van onrecht. In onze opvatting over de wereld. Kijk, wij leven in een tijd, en ik wil het niet filosofisch maken, maar wij leven in een hele filosofische tijd, helaas. Omdat tegenwoordig, als je naar tv zou kijken en je zou een definitie moeten geven aan de wereld, op basis van wat je ziet, dan zou de definitie van wereld zijn alles wat wij kunnen zien. Is wereld en wat wij niet kunnen zien bestaat niet. Dat heet eigenlijk het naturalisme. De moslims hebben eeuwen geleden deze mensen al weerlegd. Maar dat is nog steeds de dominante theorie van nu. De wereld wat wij zien, dat is de wereld en daarbuiten bestaat niks. En ze beschouwen dat als fabels. Voor de moslims, we hebben twee termen over voor de wereld. We hebben dunya en alam. Twee termen. Dunya van het dunu. Datgene wat dichtbij is. Logisch, want wij zijn in deze wereld. Maar het is ook wat laag is. Thumma radadanahu asfala safilin. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surah 10, we hebben de mens in de beste vorm geschapen. Mooiste vorm, bruggetje. Ik weet niet wie bij de eerste lezing was in Kanzul Huda. Toen hadden we het over dat sommige geleerden zeggen, toen de engelen sujud deden voor Adam alayhi salam. Ith qulna lil malaikati sujudu li Adam. Toen wij tegen de engelen zeiden, doe sujud voor Adam alayhi salam. Sommige engelen waren zo onder de indruk van de schoonheid van Adam alayhi salam, dat zij nog een keer wilden kijken. En Allah heeft ze permissie gegeven om na de sujud nog een keer te kijken. En sommige geleerden zeggen, dit is de reden waarom we twee sajda's hebben in het gebed. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens in zo'n schoonheid geschapen. In potentie is de mens hoger dan de engelen. Hoger dan de engelen, subhanallah. Thumma radadanahu asfala safilin. Maar toen heeft Allah ons in de laagste bestaanservaring geplaatst. En dat is deze wereld. Dus dat is het dunya. Alam is ook deze wereld, maar alam heeft relatie met het woord van alima, in ilm, van kennis. Dus de wereld die kennis bevat over de schepper. Om een voorbeeld daarvan te geven, zou jij op een mooie zomerse dag ergens hoog in een gebouw kijken naar de hemel? In Nederland zeg je hemel, maar de lucht bedoel je, de lucht, de hemel lichamen. Dus eigenlijk de blauwe lucht met mooie wolken en dan zie je hoe uitgestrekt en hoe groot de lucht is en de hemel is. Dat doet jou, dat, op basis daarvan kan jij begrijpen hoe groot Allahs almacht is. En zijn genade en zijn schoonheid. Omdat dus in de wereld heb je tekenen. Zie je een berg, kan je ook Allahs almacht zien. Zie je water, subhanallah. Water is ajib. Het voedt jou als je water hoort. Dat doen ze ook voor therapie. Hè? Dan heb je van die zenboompjes met een rotsje. En dan hoor je stromend water, dat is een beekje, dat geeft rust. Datzelfde water kan golven in een oceaan van 30, 40 meter hoog naar voren brengen, waardoor schepen kunnen zinken en waarvoor de meeste van ons zouden verlammen van angst. Want dat is water. En water kan door steen. Water is een van de sterkste substanties in de wereld. En dat doet jou daardoor kan je realiseren hoe Allahs almacht is. Ongelooflijk, subhanallah. Dus de wereld is een teken. Alleen de dunya. Het probleem met dunya, er zit een verleidelijk element in. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dat deze dunya, deze lagere wereld, met alle verleidingen, is vervloekt. Mal'unatun mal'unun ma fiha. Het is vervloekt en alles wat erin is, is vervloekt. Illa zikrullah wa ma walah. Behalve zikrullah. Oké, wederom, wat is vervloeking? We moeten islamitische termen hebben, niet vervloeking, je zou denken iemand uitschelden. Nee, vervloeking in islam, al-la'na, betekent al-bu'du an rahmatillah. Ver zijn van Allahs genade. Dat is vervloeking in islam. Want ver zijn van Allahs genade is de ultieme ongeluk. Ultieme ongeluk. Mal'unatun ma fiha illa zikrullah. Behalve het gedenk van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma wala. Alles wat te maken heeft met het gedenk van Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons rust. Wa'aliman wa muta'alliman. En van die dingen, in bijzonder een geleerde en een student. Daarbuiten is alles in deze dunya vervloekt. In een iets andere bewoording, Jalaluddin Rumi, rahimullah, van de grote ulama van sharia en van tariqa, van de beide kanten. Jalaluddin Rumi, ik weet niet of jullie zijn boek hebben gelezen, Al-Mathnawi. De Mathnawi is een meesterwerk. Is een meesterwerk. Ongelooflijk, een ongelooflijk meesterwerk. Overal over de wereld wordt het gelezen en het is het meest gelezen boek aan poëzie en spiritualiteit in het Westen. Jalaluddin Rumi, rahimahullah. Hij beschrijft de nij. De nij? Fluit. Nee? Nee? Nee. Nee. Het is een bepaalde fluit met een droevige klank. En Jalaluddin Rumi, rahimahullah, hij begint zijn boek en hij stelt de vraag: heb je gehoord de droevige zang van de nijfluit? Heb je het gehoord? En hij beantwoordt, waarom is het droevig? Waarom is die fluit, als je het speelt, maakt het je verdrietig? En waarom herinnert, waarom maakt het ons verdrietig? Hij zegt, dat komt omdat het is gesneden uit een rietveld. Dat die fluit was deel van een rietveld. En hij is gesneden uit het rietveld, in de oven gedaan. Ze hebben het schoongemaakt, oven gedaan, hol gemaakt. En hebben ze een fluit van gemaakt. Maar het lied van die fluit vertelt je het verdriet van de fluit die terug wil naar zijn rietveld. Hij wil terug naar huis. En hij zegt, dat is het metafoor voor de mens. Dat wij willen terug naar waar wij vandaan komen. En dat is Akhira. Dat is een andere wereld dan deze. Want dit is het laagste bestaan. Wij waren het hoogste bestaan. Met de engelen. Met Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het paradijs is niet, ja, we gaan er naartoe. Maar in feite gaan we terug. Want dat is thuis. En wat dunya is dat het ons steeds verder brengt van dat. En het geeft ons allerlei zaken die ons afleiden, maar die ons uiteindelijk niks geven. Er zijn genietingen die leeg zijn. Want als je goed kijkt naar alles in deze dunya, de mooiste film, lekkerste eten, beste restaurant, concert, kleding, wat het ook is. Wat het ook is. Op het moment dat dat stopt, stopt het genot ervan. Je geniet ervan zolang je erin zit. Maar daarna stopt het. Je geniet van een film met de bioscoop. Als je eruit gaat, voel je je leeg. Tegenovergestelde met zikrullah, wat de profeet beschrijft, sallallahu alaihi wasallam. Want het genot, ja, bij gebrek aan een beter woord, het geluk van islam en van aanbidding en van alles wat betrekking heeft op Allah subhanahu wa ta'ala, blijft in jouw hart. En het vermeerdert. Dus het blijft doorgaan. Dus het is alsof je in die film blijft. Een goede film loopt helaas af. Maar echte ervaring in islam loopt niet af. Het vermeerdert alleen. Dus dat zijn twee dingen. Dunya en alam. En dan hebben we onrecht. Wat is onrecht in islam? Onrecht. Onze definitie van de moslims. Interessante vraag. Wat is onrecht nu in deze wereld? Volgens internationaal recht. Mashallah, klonk heel duur. Hè? Internationaal recht. Dat is een serieuze term. Maar als je nu ziet wat er gebeurt in de wereld. En wat doet de internationale gemeenschap eraan? Dat is weinig. Dat is het probleem. Internationaal recht is eigenlijk wat ik zojuist heb gezegd. Dus die theorieën van moraal is dat een aantal landen afspraken hebben gemaakt. Wij gaan dit en dit niet doen, want we zien het als een slechte zaak. Dat is hun theorie van goed en kwaad. Onze theorie van onrecht is dat je dingen niet op de juiste plek zet. Dat is van ons onrecht. Dus als je zegt mensenrechten, mensen hebben rechten. Door Allah subhanahu wa ta'ala gegeven. Op het moment dat je dat recht niet aan die mens geeft, aan die persoon geeft, is er sprake van onrecht, want je zet het niet op de juiste plek. Dat is onrecht. Dat is de titel. Dat is de titel. Subhanallah. Ze hebben laatst een ontdekking gedaan. Tenminste niet heel lang geleden. 1970 of zo. Hebben ze een aantal grotten gevonden. In China. Jullie kennen grotten toch? Grot in een berg. Ze hebben een grot gevonden. En toen ze in die grot kwamen, kwamen ze erachter dat het eigenlijk een holle ruimte was. En niet zomaar een holle ruimte, het was uitgehold. Het was zodanig uitgehold dat er meer dan 30.000 vierkante meter ruimte is vrijgemaakt. 30 meter hoge pilaren. 30 meter hoge pilaren. Daarbinnen had je water, je had een kleine waterbassin. Of een pand. Wat is een pand? Iemand in Engels? Een soort kleine vijver. Gemaakt om te ontspannen. Er zijn andere grotten gevonden in de wereld. Tunnels. Ze weten nog steeds niet wie heeft het gemaakt en waarom. In Turkije hebben ze trouwens tunnels gevonden in de grond, laag op laag op laag, waar mensen blijkbaar hebben geleefd. Mensen van tegenwoordig begrijpen er niks van. Logisch, want onze opvatting van archeologie en geschiedenis is, we waren jagers en verzamelaars en toen gingen we kleren aan doen en toen kwamen we hier. Maar er zijn heel veel dingen in de geschiedenis die we totaal niet kunnen begrijpen. En vaak na de lezing hebben we het erover. Maar dit is een van die zaken. Grotten, kilometers aan grotten. En grotten zijn heel spannend, heel interessant. Zelfs de mensen die op vakantie gaan, je hebt van die mooie, bij de zee aan heb je bergen en soms heb je een ruimte waar je in het water kan doorzwemmen. En mensen gaan daar naartoe, ze betalen daar geld voor om te ontspannen, om te drijven in het water. Maar net zo in de Koran, Allah subhanahu wa ta'ala heeft het over Surat al-Kahf. De sura van de grot. En dat, wat de Koran ons geeft, is het geeft ons die bescherming. Het geeft ons die bescherming en dat vrije gevoel van wat de grot ons zou geven. Door terug te grijpen naar de Koran. Terug te grijpen naar de Koran. Nee, dat is niet zo spontaan. Er zijn zoveel onderwerpen, subhanallah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat de gelijkenis van de persoon die Allah gedenkt en degene die Allah niet gedenkt, is tussen de leven en de doden. Dat is het verschil. En daarom is het heel belangrijk, als we het hebben over dua, dit is geen theoretische lezing. Je hebt heel veel theoretische lezing. Ja, dua, dit is de definitie van dua, dit is een hadith. Dit is zo. Het punt is dat wij mensen van dua dienen te worden. Dit is wat belangrijk is. En iemand van dua worden kan alleen als jouw hart alleen met Allah subhanahu wa ta'ala is. En dat jouw hart niet met iets anders is. Het is een hele simpele qadiyya. Imam Atta al-Sakandari zei, dat is een mooie welbespraakte bewoording. Hij zei, Allah houdt er niet van dat jij slaaf bent van iets anders. Ik denk, hoe ben je slaaf van iets anders? Hij zegt, want als je van iemand houdt, ben je slaaf van die persoon. Jouw hart is als het ware een soort slaaf van die persoon. Je hart is als het ware een soort slaaf van die persoon. En daarom zeggen we ook, ik ben verslaafd aan een persoon of aan iets. Maar dat betekent dat jouw hart over heeft gegeven aan datgene. Terwijl jouw hart is alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Enkel en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is de essentie van dua. Dat jouw hart alleen met Allah subhanahu wa ta'ala is. En als je dan dua doet, is er acceptatie. Nu mashallah, 1 miljard moslims over de wereld. Hoeveel? 1 miljard? 1,2 miljard? 2 miljard zelfs. Misschien afgerond naar boven. Maar oké. 2 miljard, mashallah. Maar waar is acceptatie van dua? Probleem. Waar is acceptatie van dua? Wel, daarom, als we het hebben over dua, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, in de slag van Badr, want we gaan het een klein beetje richting oorlog doen, maar niet helemaal, een klein beetje. De slag van Badr is natuurlijk ons voorbeeld. De moslims hebben gevochten met 313 moslims, in totaal waren ze 314, tegen een leger van 1000 man. En ze hebben gewonnen. Hoe hebben ze gewonnen? Nu moslims, hoeveel? 2 miljard? 2 miljard? 1,6 miljard, dankjewel. Afgerond naar boven 2, heel goed. 1,6 miljard. Gariep, ongelooflijk. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei, hoe zullen jullie zijn als alle umma, alle naties op een gegeven moment bij elkaar gaan komen en jullie gaan opeten alsof ze aan tafel komen? Sahaba, ja Rasulullah. En min killa, is het omdat wij weinig zullen zijn, ja Rasulullah? Dat wij dan zullen verliezen? Want sahaba konden niet voorstellen. Waarom zouden ze verliezen? Zij wonnen met weinig aantallen, sahaba. En de profeet zei, nee, sallallahu alaihi wasallam. Het komt niet door weinig aantallen, maar het komt, want jullie zijn een wahan. Wahan. Het komt omdat jullie in die tijd, dit is onze tijd, wahan zullen zijn. Ze zeggen, wat is wahan? En wahan is schuim van de zee. Jullie zullen zijn als schuim van de zee. Miljarden moslims, maar als schuim van de zee. Wat is schuim van de zee? Is leeg. Want schuim van de zee ontstaat doordat golven bewegen. En door die beweging van de golven ontstaat schuim. Het is niks. Het is gewoon lucht wat gevangen is door de beweging van de golven. En net zo, wij zijn gekomen door generaties aan echte moslims voor ons. Zij waren echte moslims. Zij stonden op en gingen zitten alleen voor islam. Als je hun verhalen leest, kijk naar elke cultuur. De Marokkaanse cultuur, de Turkse cultuur, de Ottomanen. Ongelooflijk. Indonesië, India, Hindistan. Allemaal moslims met echt imaan. En dan zegt de sahaba vroeger, ja Rasulullah, wat is al-wahm? Wat is dan die schuim die u beschrijft? En toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, het zijn twee dingen. Karahiyat al-maut, bang zijn voor de dood. En liefde voor deze dunia. Liefde voor deze wereld. Dit zijn de twee dingen waardoor de moslims zwak zijn geworden. Dit zijn de twee dingen. Terug naar de slag van Badr. Dus de slag van Badr, de profeet sallallahu alaihi wasallam, vlak voordat het gebeurt doet hij dua. Wordt in de Koran genoemd. De profeet doet dua. Niet alle sahaba. Alleen de Rasulullah deed dua. Eén persoon. Dua. Eén persoon. Niet laten we allemaal bij elkaar komen voor dua. Nee. De persoon met de meeste taqwa. Meeste iman. Hij doet dat. De profeet sallallahu alaihi wasallam deed dua. Zelfs totdat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakr Siddiq zijn sjaal pakte. En Rasulullah deed dua. Voor overwinning. En zo hebben de moslims overwinning gekregen. Dat is de slag van Badr. Maar wij vertellen het vanuit geschiedenis. Nee, dit is er gebeurd, en toen gebeurde dit, toen gebeurde de Mekkanen. En toen... Islam is geen geschiedenisboek. Het is om te vertellen, de moslims. En zelfs daarna, subhanallah, na de slag van Badr, in Surat al-Anfal, beschrijdt Allah subhanahu wa ta'ala op meerdere manieren waarom die hele overwinning van Allah is. Allah zegt letterlijk, jullie wilden het eigenlijk niet, dat het zou gebeuren. Maar toch heeft Allah het laten gebeuren. Plus zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wij hebben het aantal van de vijand minder laten rijken in jullie ogen. En aantal van de vijand minder in jullie ogen. En we hebben jullie minder laten of meer laten lijken in de ogen van de vijand. Dus wij hebben alles gedaan. Jullie hebben niks gedaan. Dit is alles 100% van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan komt er een andere ayah in de Koran. In de context van oorlogen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En als je praat oorlog van de profeet, is anders dan nu. Hè? Nu heb je een oorlog, heb je wat? Hoeveel doden heb je? 1 miljoen, 2 miljoen, 600.000, 800.000, 100.000. Tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, oorlog, 3 doden. Broer, oorlog, 3 doden. Nu op een festival gaan 3 mensen dood. Oorlog, ongelooflijk. Er zijn soms zelfs oorlogen geen doden, geen gewonden. Subhanallah. Waarom? Omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam is gekomen als profeet voor akhir zaman, einde der tijd. Om ons de wetgeving van oorlog te laten zien. En zeker in deze eeuw, de meest bloedige eeuw in de geschiedenis van de mensheid. Je kijkt alleen de Tweede Wereldoorlog, aantal doden. 6 miljoen Joden, maar nog meer. Je kijkt naar Stalin, miljoenen doden. Dus regels voor oorlog zijn nodig. Zeker goddelijke regels. En dat is de wijsheid achter de oorlogen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Alhoewel ik denk dat oorlog misschien niet het juiste woord is. Je zou misschien beter kunnen zeggen conflicten. Want het is een oorlog zoals wij nu begrijpen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt in een van de andere oorlogen. Bereid voor al jullie kracht en paarden en wapens. Voor wat? Turhibuna bihi aduwallah. Met welke reden? Niet om te winnen. Om de vijand bang te maken. Alleen voor die reden. Dus de enige reden waarom wij wapens hebben en voorbereiden en sterk lijken, is om de vijand bang te maken. Waarom? Omdat de vijand gelooft niet. De vijand gelooft in uiterlijkheden. In materiaal. Oh, jullie hebben meer wapens, meer aantallen, dus jullie winnen. De moslims niet. De moslims geloven, overwinning is van Allah subhanahu wa ta'ala. En enkel van Allah subhanahu wa ta'ala. Niets anders, niet jullie aantallen. Letterlijk, Allah zegt in de Koran, jullie aantallen hadden die ene keer, hadden jullie niks aan. Het gaat niet om aantallen. Dus daarom, ik moet altijd lachen wanneer ik online die filmpjes zie, dat moslims gaan ze calisthenics doen. Zeggen ze, we gaan klaarmaken voor jihad. Dat is niet jihad. Astaghfirullah, jihad is een heilige, is een hoge term. Dit zijn fantasieën van mensen. Wat echt belangrijk is, echte imaan. Echte imaan is waardoor Allah subhanahu wa ta'ala de openingen geeft. Sayyidina Umar radiyallahu anhu schreef naar een van zijn gouverneurs. Hij zei, vrees de zondes van jouw leger meer dan de vijand. Want Allah geeft alleen overwinning vanwege hun zondigheid. Tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Hij geeft moslims overwinning omdat zij gehoorzaam zijn. Het is een andere context. Wij leven in een tijd, subhanallah, alles is nieuwe jahiliya. Nieuwe jahiliya. Jahiliya is onwetendheid. Er wordt vertaald naar onwetendheid. Maar wat is onwetendheid? Onwetendheid is menselijke kennis. Wat wij nu, als je tv aandoet, boeken leest. Mashallah, boeken vol, spannend. Winkels vol met boeken. Allemaal jahiliya. Misschien zeggen we het gewoon, mashallah, is een beetje arrogant om te zeggen. Kijk, op menselijk niveau, als je culturen gaat vergelijken en boeken geschreven boeken, dan kan je zeggen, mashallah, die boeken, daar staat echt kennis in. Vergelijking, in de vergelijking met andere menselijke kennis, ja. Als we dan naar deze cultuur kijken, zeggen we, ja, mashallah, deze cultuur heeft best wel wat bijzondere dingen naar voren gebracht, op menselijk niveau. Maar islam komt met hemelse kennis. En in vergelijking met hemelse kennis is het allemaal onwetendheid. Hoe bijzonder of hoe intelligent het ook zal zijn op menselijk niveau, als je eenmaal het islamitische kader van openbaring plaatst, is het allemaal niks. En daarom ieder onderwerp, als het gaat om oorlog, onrecht, liefde, trouwen, handel, ondernemen, wat het ook is, alles wat je tot je beschikking hebt, is meestal gebaseerd op deze jahiliya. Van wat de cultuur jou vertelt, wat ondernemen is, of wat trouwen is. Maar dat is niet wat de islam ons vertelt. En de moslims, helaas, praten daar te weinig over. Praten daar te weinig over. Helaas. Ik wil iets hebben over onrecht. Iets meer over onrecht. Mensen zien nu, ze zien verdriet. En ze gaan twijfelen. Of tenminste, één ding, een goed advies, kijk niet naar alle beelden. Dat is even belangrijk. Sowieso is er een heiligheid van overleden moslims. Goed om er niet te veel naar te kijken. Had ik eerder al genoemd bij een andere lezing. Goed om niet naar te kijken. Maar wat ook belangrijk is, als jij emotioneel niet sterk genoeg bent, kan je gek worden. Er zijn mensen die raken in depressie door dat allemaal te bekijken. En het ergste gevolg daarvan is dat mensen gaan zeggen, oh Allah, waarom? Waarom dit? En dan gaan mensen twijfelen. En dan krijg je uiteindelijk een soort christelijk dilemma. Waarom is er kwaad op de wereld? En de christenen hadden daar moeite mee. In de geschiedenis. Maar waarom is er kwaad op de wereld? Als God all loving is, als onze lieve Heer liefde is, waarom is er dan verdriet? Waarom is er dan leed? Waarom is er pijn? Waarom is er oorlog? Toen kwamen ze met de oplossing, het antwoord, dat moet van de duivel zijn. En toen had je van die geflipte atheïsten, en die zeiden toen, oké, als jij zegt dat het slechte van de duivel is, ik zie meer slechtheid dan goedheid in de wereld. Dus dan moet de duivel moet sterker zijn dan God. Dat zegt de atheïst tegen de christenen. Wij zeggen dit niet. Dit is voor ons een hele, hele oppervlakkige manier om te kijken naar de werkelijkheid. Wat wij zeggen is, alles komt van Allah subhanahu wa ta'ala. Het goede en het slechte. Alleen, wij zeggen niet dat slecht slecht is. Imam al-Ghazali, rahimahullah, geeft een heel goed voorbeeld. Hij zegt, stel dat iemand ziek is. En hij heeft een ziekte in zijn arm. En als zijn arm niet geamputeerd zou worden, zou het kunnen zijn dat zijn hele lichaam ziek wordt. Dus hij gaat naar de dokter. En de dokter zegt tegen hem, beste broeder, of patiënt, hij zegt niet broeder. Hij zegt, patiënt, hij zegt, je hebt een groot probleem, want het kan zijn dat je gaat sterven van deze ziekte. Hij zegt, oh dokter, ik ben hier niet klaar voor. Ik ben nog te jong, ik wil lang leven. Doe iets voor mij. De dokter zegt, we hebben geen andere oplossing, behalve dan dat jij gewoon je ziekte moet uitzetten en je gaat dood. Die man zegt, dokter, alsjeblieft, alsjeblieft. Hij zegt, oké, kom terug, ik ga de diagnose opnieuw doen. De man komt terug en de dokter zegt tegen hem, ik heb goed nieuws voor jou. Patiënt, geen broeder. Hij zegt tegen hem, ik kan jou redden, alleen dan moet ik wel je arm amputeren. Dus ik moet jouw arm eraf halen. Het weghakken van een arm, als je iemands hand of arm afhakt, zou je zeggen, het is een slechte daad. Slechte daad, want je doet iemand pijn. Maar in die context, niet alleen is het een goede daad, want je redt het lichaam, maar de patiënt in de kwestie, hij bedankt de dokter. Hij zegt, dokter, dankjewel. Je hebt mijn arm afgehaald, maar alhamdulillah, je hebt mijn leven gered. Hij bedankt Allah uiteindelijk. Alle dank aan Allah subhanahu wa ta'ala. En Imam al-Ghazali geeft aan dat alles wat wij zien als slecht, in deze, wat wij zien in deze wereld, als het gebeurt zijn we er tegen. Onrecht is onrecht. Maar er is een wijsheid, een goddelijke wijsheid die wij niet kunnen begrijpen. En uiteindelijk geloven we dat alles op dat niveau is goed. Asia, de vrouw van Firaun, zij was geloven, wordt in de Koran genoemd. En toen Firaun erachter kwam dat zij geloofde, besluit haar te martelen en te doden. En zijn geleerden die zeggen, want zij deed een dua, O Allah, geef mij een bouw voor mij een huis in het paradijs. Want zij werd gemarteld door Firaun. En marteling, mashallah, wij zijn mensen van, wij zijn de generatie van verwarming. Als het koud is, doe je verwarming. Als het koud wordt, heb je pijn. Dus onze pijngrens is niet zo hoog. Mensen van vroeger was anders. Ze konden pijn verdragen. Ze konden kou verdragen. En dus marteling is, subhanallah, marteling is heel moeilijk. Zij werd gemarteld. Hevig gemarteld. Maar de geleerden zeggen, omdat zij die dua deed. En zat iman, liet Allah subhanahu wa ta'ala haar huis zien in het paradijs. Waardoor zij de pijn als het ware minder ervaarde. En daarom een van de gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala geeft aan de echte gelovigen. Is dat zij de pijn niet zo ervaren. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala ze beschermt. Daarom als jij kijkt naar over de wereld naar onrecht. Wij kijken uiterlijk. Ja, je ziet mensen sterven. Klopt, het is verdrietig. Het doet ons pijn. We huilen, het doet ons pijn, tuurlijk. Alleen voor hun, als hun imaan hebben, is een andere beleving. Is een andere beleving. En dit is wat de sahaba hadden. En dit is wat wij willen. Wij willen dat Allah subhanahu wa ta'ala ons op onze laatste moment dit geeft. Dat wij niet die pijn hoeven te ervaren. Hoeveel mensen nu, mashallah, je ziet nu dat mensen Koran beginnen te lezen. Waarom? Ze zeggen, als wij zien wat die moslims verdragen allemaal over de wereld, dan moet er iets in die religie zijn. Er moet iets zijn, het kan niet. Hier heb je iemand. Ik sprak laatst met iemand en die had een familielid die had zelfmoord gepleegd. En die persoon was diep atheïstisch geworden. Diep, diep atheïstisch geworden. En die begon zelfs te zeggen, ja, ik geloof niet in God. En als er een God is, zou ik ook niet geloven. Waarom deze pijn? En terwijl de moslims, subhanallah, kijk in Palestina wat er gebeurt. En nog zeggen ze, alhamdulillah. Hij zei, ja, wat moet ik zeggen? Huis is kapot, maar alhamdulillah. Ik heb Allah. Echte imaan. Echt imaan. Dus wij willen mensen worden wie door haar geaccepteerd wordt. En dat is niet anders dan door keuzes te maken. Keuzes te maken. Wat voor keuzes? Keuzes en wat jij toelaat in jouw hart. Misschien zegt iemand, soms hoor ik van mensen als ik praat, zeggen ze, ja, dit is soefistisch gepraat. Soefistisch, hart. Soefie praat. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt toch over het volk, Bani Israël, de Joden, toen ze die kalf hadden gemaakt. Ze hadden een kalf gemaakt. Ze hadden goud. En Samiri had een kalf gemaakt. Die hol was van binnen. Dus toen de wind kwam, gaf het een geluid. Gewaar. Het gaf een geluid. En toen gingen de Israëliërs het aanbidden. Ze gingen het aanbidden. En dat is ongeloof. Het gouden kalf. Maar hoe beschrijft Allah subhanahu wa ta'ala het? Wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Hun hart, ushribu. Het is alsof het hart dat beeld heeft opgedronken. Ze vonden het zo mooi en zo prachtig. Dat ze waren helemaal, subhanallah, fana, helemaal opgegaan in dat beeld. Het liefde voor het, ze vonden het zo mooi en prachtig dat het hart bikufr him, vanwege hun ongeloof. En daarom telkens wanneer je iets toelaat in jouw hart, is dat een probleem. Geeft het jou een defect. En nogmaals, ik zeg het vaker, ik ben een iets oudere generatie. Ik ben 35. Jullie zijn begin 20 volgens mij, de meeste van jullie. Het is een andere tijd. Het is een andere tijd. En alles om jou heen roept jou om jouw hart te geven daaraan. Instagram, TikTok. Is heel simpel. Mooie huis. Dit is wat moslims bezighoudt. Mooie huis, mooie inrichting, mooie auto, goede baan, mooie kleding. Mooi uiterlijk. Mooi, al dat soort dingen. Terwijl, als je die dingen hebt, is goed. Alhamdulillah, het is goed. Mag Allah jou meer geven. Maar als jouw hart. Ze geven een vergelijking. Ze zeggen als de dunia, als Allah jou iets geeft en het is in jouw hand, niet in jouw hart, is het goed voor jou. Als het in jouw hart is en in jouw hand heb je een probleem. Ik geef je een voorbeeld. Als je een mooie auto hebt. Dus je hebt echt een hele mooie auto. Alhamdulillah. Jij zegt alhamdulillah. Gunst van Allah. Geniet ervan. Geniet van jouw auto. Chill. Geniet. Geniet ervan. Opeens is je auto gestolen. Ik ken iemand, bij iemand is dit gebeurd. Een hele goede broeder van mij. Hij had gespaard. 20, 30.000 had hij een jeep gekocht. Hij was zo blij met die jeep en toen opeens was die jeep gestolen. Hij was helemaal kapot. Test van Allah subhanahu wa ta'ala. Van wie hou jij meer, die jeep of van mij? Ik zeg, een hele goede test. Hij was kapot. Op internet, broeders, hebben jullie mijn jeep gezien? Alsjeblieft, mijn jeep. Alsjeblieft, mijn auto. En uiteindelijk, alhamdulillah, hij heeft het teruggekregen. Maar dit soort testen, wat is het teken? Als jij dunia krijgt, Allah geeft jou geld, Allah geeft jou dingen. Als het van je afgenomen zou worden, zegt Abdul Qadir Jilani, Ik geef een beter voorbeeld. Hij was een keer een preek aan het geven. En maar hij was een rijke man. Rahimahullah. Hij was wali, was een heilige maat, heel veel bezit. En hij had schepen met goederen. Broer, schip. Schip, broer, schip. Wij hebben thuis, wij gaan voorraadje inkopen, extra black seed oil. Laten we zeggen, 5 doosjes. Je denkt, ik heb wat. Hij had schepen met bezit, schepen. Ze zeiden tegen hem, oh sheikh, een van jouw schepen is gezonken en al je bezit is weg. Toen keek hij naar zijn hart. Hij zei, maakt niet uit. Toen kwamen ze weer naar hem toe. Ze zeiden, oh sheikh, er is nog een schip die is helemaal gezonken. Alles is weg. Ik weet niet hoeveel miljoenen dinaren dat was. Kijkt hij weer naar zijn hart. Hij zegt, is oké. Ging hij door met praten. Toen kwam hij terug. Kijk, subhanallah. Hij zei, oh sheikh, sorry, was een vergissing. Het is een schip van iemand anders. Die van jou zijn oké. Hij kijkt naar zijn hart. Dan zegt hij, is oké. En hij gaat verder. Ze vroeg hem, wat deed u eigenlijk? Hij zei, ik keek naar mijn hart op dat moment. Of mijn hart het erg vond. Ik keek op dat moment naar mijn hart toen ik het bezit had verloren. Deed het iets met mijn hart? Hij zei, deed helemaal niks met mijn hart. Dus ik zei, alhamdulillah, niks aan de hand en hij ging verder. Ik heb Allah geprezen. Toen ik de tweede keer hoorde dat iets was verloren, keek ik weer naar mijn hart en toen zei ik, oh, alhamdulillah. En toen ik te horen kreeg dat de schepen toch niet gezonken waren, keek ik weer naar mijn hart, omdat het ook niets uitmaakte. Dus ik zei, alhamdulillah. Voor de persoon. Dit is de sleutel van deze dunya. Als jij op deze manier kan zijn, dat als Allah jou goud of steen geeft, dat het jou niet uitmaakt, kun jij de rijkste persoon op aarde worden. Kan Allah jou alles geven. Maar zolang jouw hart gedeeld is, ik hou een beetje van Allah, maar ook een beetje van mijn bedrijfje, ook een beetje van mijn inkomsten. En als het even nu goed gaat, vergeet ik Allah, vergeet ik mijn gebed, vergeet ik alles. Je gaat niks krijgen. Je gaat alleen problemen krijgen. Want dat is beter voor jou. Anders ga je Allah vergeten. Het is beter voor jou dat je dan op dat niveau blijft. Daarom is de belangrijkste taak om onze hart sterker te maken. Dit is de belangrijkste taak. Hoe maak je je hart sterker? De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat ons geleerd. Het sterker maken van het hart. Tegen allerlei dingen. Ook tegen depressies. Slechte emoties. Tegen, en ook voor de zusters, ook een moeilijke tijd. Mashallah. Tegen allerlei idealen die ze jou proberen op te leggen. Ze proberen allemaal dunya in onze hart te plaatsen. Hoe is het? Door zikrullah. Door zikr te doen. De enige manier. De enige manier is om Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken. Er is zelfs een hadith dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam doet zoveel zikr. Gedenk Allah zoveel dat mensen denken, jij bent majnoon. Jij bent een beetje een aparte persoon. Een van de sahaba radiyallahu anhu. Hij kwam in de ochtend en hij ontmoette de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet zei, kayfa asbaht, hoe was jouw ochtend? Hoe ben je wakker geworden? Hij zei, als een echte mu'min. Haqqan, als een echte mu'min. Rasulullah zegt sallallahu alayhi wa sallam, kijk wat je zegt. Wat is het bewijs van wat je zegt? Hij zegt, ja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ik breng mijn dagen vastend door. Vastend. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En mijn nachten dorstig. Omdat ik verlangen heb naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dit zijn mijn dagen, dit zijn mijn nachten. Hele dunya interesseert hem niet. En dit waren de sahaba. Sahaba, dunya interesseerde hem niet. Een van de grote sahaba. Hudhayf al-Yamani. Ze hoorden over hem. Van dit is een grote sahabi. Begintijd van islam. Na het fysieke overlijden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Grote sahabi. Ze hoorden al die verhalen zoals wij nu horen over sahaba. Grote sahaba. En toen zagen ze een man op een kameel die heel slank was. Ze zeiden, wie is dat? Hij zegt, dat is Hudhayf al-Yamani. Deze mensen geven niet om dunya. Maar in hun harten zijn ze koningen. Dus deze jonge sahabi, hij zei dat tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt, ik breng mijn nacht in gebed door. Daarom zeggen de geleerden, dat jouw voeten wordt jouw bed voor deze mensen. Dat is hun bed, met Allah subhanahu wa ta'ala in gebed zijn. Want broeder en zusters. Broeders en zusters. Liefde, wat is liefde? Als je van iemand houdt, wil je één ding. Met de geliefde zijn. Heel simpel. Het maakt niet uit waar en hoe. Jij wilt met jouw geliefde zijn. Als je verliefd bent op een vrouw of vooral op een man. Dat is wat je wil. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Mijn lievelingsonderwerp trouw. Is niet het onderwerp van vandaag. Maar er is maar één genezing voor mensen die geliefd zijn. Verliefd zijn. Trouw. Eén genezing. Finish. Maar deze sahabi, hij bracht zijn nacht in gebed door. En hij zegt, ja Rasulullah, alsof ik voor mij de troon van Allah subhanahu wa ta'ala zie. Aan de rechterkant zie ik de mensen van het paradijs. Aan de linkerkant zie ik de mensen van de hel. Zo breng ik mijn nacht door. Totdat ik bijna word teleurgesteld door de ochtend en dan ga ik vasten. En dan verlang ik weer naar de nacht. En zo brengt hij zijn hele dag door. Waarom? Dat het hart wakker is. Het hart is wakker. En wij willen dat hart wakker maken. Dat is onze intentie, dat is ons doel. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, al die dingen in islam, gebed, vasten, zakat, sadaqa, al die dingen. Dat is de intentie. Om het hart wakker te maken. En het is een innerlijke werkelijkheid. Nu, helaas, ze maken islam dat meer praktiseren betekent meer uiterlijk praktiseren. Is goed als je wilt doen, mashallah. Je verandert jouw kleding, oké. Okay. Je laat een baardje staan, hijab. Hijab is verplicht, oké. Okay. Baard ook. Om wat baardgroei te hebben. Want haargroei is verplicht. Lengte. De meeste wetscholen zeggen dat de lengte is niet verplicht. Maar dat is uiterlijk. Finish. Wat is islamitische kleding? Wat jouw lichaam bedekt en jouw vormen niet laat zien. Dat is islamitische kleding. Niet wat wij denken aan een gewaad. Oké, dat is uiterlijk. Dat heb je in een paar dagen gedaan. Want de echte islam is de innerlijke weg. En daarom willen wij, en dit is praktisch wat we kunnen doen. Als jij iemand wil worden, dat jouw dua geaccepteerd is, en dat jouw hart wakker is en met Allah is, dat je je zikr serieus neemt. Als je je gebed hebt gedaan, zeg je 33 keer subhanallah. Klopt het of niet? En 33 keer alhamdulillah. En 34 keer Allahu Akbar. Als je zegt subhanallah, probeer als je kan, neem een moment de tijd. Op één moment op de dag, maakt niet uit welk gebed dan ook, ga rustig zitten. Het liefst met wat, als je kan kijken naar de lucht, zou mooi zijn. Dus je zegt subhanallah en je denkt aan Allah's grootheid. Hoe groot zijn eigenschappen zijn. Van almacht. Van genade, maar ook van schoonheid. Oneindige schoonheid. En iedere, imam al-Ghazali zegt, iedere man met enige intelligentie begrijpt dat de schoonheid van een vrouw innerlijk is. Al wil je wat anders vertellen, is innerlijke schoonheid. Want daarom uiteindelijk wordt de vrouw getrouwd om innerlijkheid. Uiteindelijk. Al liegen ze tegen vrouwen dat het om andere dingen zijn. Dus uiteindelijk is echte schoonheid is innerlijk. En nu nog erger denken mannen dat de uiterlijke schoonheid schoonheid is. Want mannelijkheid is ook iets in het hart. En daarom zegt hij dat de innerlijke schoonheid is de echte schoonheid. En hij zegt, je moet begrijpen dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft de absolute schoonheid. Dat moet je begrijpen. Maar het is niet fysiek. Je zegt subhanallah en je denkt aan Allah's eigenschappen. Subhanallah. En je probeert op te reflecteren. 33 keer. En dan zeg je 33 keer. Alhamdulillah. Dat je Allah bedankt voor alles wat hij doet. En dat alles wat in het leven gebeurt. Alles wat je overkomt. Dat jij zegt, oh Allah. Het had niet perfecter gekund. Het had niet perfecter gekund. En dit is ons probleem met dua. Wij denken dua is iets om iets gedaan te krijgen. Oh Allah. Ik kom even met een verzoek. Want ik wil iets op een bepaalde manier. Dat is hoe wij dua doen. En als ik deze dua doe, heb ik mijn aandeel gedaan. Alsjeblieft verander iets. Maar dat is niet dua. Wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, het dua, hoe al ibadah, in een andere aflevering, mughal ibadah, is de essentie van aanbidding, is dat wat dua is dat het jou dichter bij Allah brengt. Dat is het doel, het resultaat en de vrucht van dua. Dat je met Allah bent. Dat is het doel. Om die rust te ervaren. Dat je in dua bent met Allah subhanahu wa ta'ala. Jouw leven kan een tornado zijn. Je kan in alle problemen zijn. Maar als jij echt oprecht dua hebt met Allah subhanahu wa ta'ala, ben je in complete rust. Alsof je drijft in het water, in die grot. Je bent relaxed. Niks aan de hand. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alles wat Allah doet is op de beste manier. En dat alles, als je terugkijkt in jouw leven, alles wat je niet wilde dat gebeurde, maar gebeurde. Achteraf kijk je terug, denk je, ja. Alhamdulillah, eigenlijk was het wel goed dat het is gebeurd. Dat wordt ook in de Koran genoemd. Misschien haat je iets, is het goed voor jou. En misschien hou je van iets, is het slecht voor jou. En daarom is de beste dua, wat is de beste dua? Om te zeggen, oh Allah, mijn wens is dat mijn wil overeenkomt met uw wil. Dat is het beste. Voor jezelf. Voor de andere broeders vraag je dat onrust, onrecht stopt. Voor broeders en zusters. Dat is subhanallah, dat is alhamdulillah. Dat alles wat Allah doet is op de meest perfecte manier. Als je doet, heb je geen zorg in de wereld. Je hebt geen zorgen, nooit. Omdat alles ziet, jij ziet, alles komt van Allah subhanahu wa ta'ala. En het laatste is dan, Allahu Akbar. En dat is de combinatie van alles. Dat is niet alleen dat Allah alle perfecte eigenschappen heeft. En dat alles wat hij doet perfect is. Maar ook dat jij dat mag ervaren, mag meemaken. En Allah mag gedenken en met Allah mag zijn. En dat mag ervaren. En was de grootste gunst van de mensen dat wij geschapen zijn om Allah te leren kennen. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. We hebben de jin en de mens enkel geschapen om ons te aanbidden. En Ibn Abbas zegt, radiyallahu anhu, dat betekent om Allah te leren kennen. Om Allah subhanahu wa ta'ala te leren kennen. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Een keer kwam Sayyidatuna Fatima, alayhi salam, radiyallahu anha, bij de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En ze zei, ja, Rasulullah, bij haar vader, ze had dit zwaar. En ze vroeg om hulp. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen haar, tegen zijn dochter, geliefde dochter. Hij zei, de moslims hebben het moeilijk. Alles wat ik heb moet ik aan de moslims geven. Maar ik geef jou iets wat jou steun en kracht geeft in jouw dagelijkse zaken. Dat is al-baqiyat al-salihat, wat ik net zei. 33 keer subhanallah, 33 keer alhamdulillah, 34 keer Allahu Akbar. Dat doen. Maar daar begint het pas. Daar begint de dhikr pas. Daar begint het pas. Allah subhanahu wa ta'ala beschrijft in de Koran, sharh al-sadr, het openen van het hart. Kijk deze beschrijving. Openen van het hart. En het hart, het spirituele hart kan openen. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam werd beschreven, wan najmi idha hawa. Volgens één tafsir uitleg, de ster die oplicht is het gezicht van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Vlak voor openbaring was de spiritualiteit in zijn gezicht zo sterk, dat het leek alsof het een ster was die oplichtte, sallallahu alaihi wa sallam. Voor de mensen die niet geloven, als je kijkt naar de mensen van dunya, dan moet je kijken naar als ze 50, 60, 70 zijn, duisternis. Het is allemaal duisternis. En zeker als ze van die satanische rituelen doen. Ik geloof dat ze dat zeker doen. Sommige mensen, rijke mensen. Dan zie je dat het allemaal duisternis in hun gezicht is. Het tegenovergestelde is ook waar. Je kan licht in jouw gezicht krijgen. Als je berekent, subhanallah, hoeveel wij reizen op een dag. Hoeveel reistijd heb je per dag? 1 uur? 2 uur. Je gaat ergens naartoe, je komt terug. Als je die 2 uur kan benutten. Met een subha. De spier. Of als jij zegt, subha is niet van de sunnah, oké, geen probleem. Doe jouw vingers. En als je dat niet doet, ook geen probleem. Doe met jouw tong. Als je dan zegt, dat is niet van de sunnah, doe met jouw hart ook goed. Wat jij wil. Gedenk Allah subhanahu wa ta'ala. Zou je dat doen en je zou berekenen? 1 uur per dag. Reistijd heen, reistijd terug, 2 uur per dag. Als je dat een jaar lang zou doen, of je zou het nu doen voor de komende 30 jaar, heb je aan het einde van die 30 jaar, meer dan 3 jaar lang, vol tijd, dhikr van Allah gedaan. Alleen door op dat moment dhikr te doen. Op die momenten. 5 minuten. Want dat is een begin. Het is een begin om het hart wakker te maken. Om de imaan in ons hart te krijgen. En daarmee afsluitend. Als je een donkere kamer hebt. En hij is donker. Dan is 1 lichtstaaltje genoeg om de duisternis weg te halen. Klopt het? Dus er is een kamer vol met depressie, onzekerheid, zelfbeeld, negativiteit, zelfhaat, liefde voor dunia, wat het ook is. 1 straaltje licht, ligt de hele kamer op. Al is het een klein beetje. 2 straaltjes licht, ligt er de hele kamer nog meer op. Dat is als het haal duister is. Andersom geredeneerd, als het hier licht is, honderden stralen duisternis verdwijnen. Je ziet het niet eens. En zo is het hart. Als het hart eenmaal wakker is. Als het eenmaal het licht van islam heeft. Licht van de Koran. Dan al die dingen waar wij nu aan zitten denken. Emotionele stress, depressie. Het komt niet eens in je op. Want je hart is met Allah subhanahu wa ta'ala bezig. Deze dhikr is een opstapje. We hebben weinig tijd naar de Koran. En ik wil we hebben niet heel veel tijd. Maar ik wil mensen, als je iets wil proberen. Het zou goed zijn om te proberen om die dhikr, die 33 keer, 33, 33, 34, om dat te doen voor jezelf. En probeer een periode geen muziek te luisteren. Dat zou heel goed zijn. Want wat muziek doet, muziek... Kijk, in India is muziek heel oud. En de mensen uit India begrepen dat muziek heeft eigenlijk 2 elementen, altijd. 1 element voor jouw ego, 1 element voor jouw ziel. Nu gaan we terug naar onze eerste lezing. Dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft... Toen de engelen sujud gingen doen. Allemaal moesten voor Adam. Waarom? Shaitaan wilde niet. Omdat hij dacht, hij is van aarde gemaakt en ik van vuur. Maar hij begreep niet dat de mens is van aarde inderdaad, maar hij zit een ziel in. Dus wij hebben iets aards, ons lichaam. Dat delen we met dieren, ze hebben ook lichaam. Fysiek. Maar we hebben een ziel. En dat is hemels. Dus we hebben die 2 elementen. En in de Indiase muziek begrijpen ze dat je hebt een muziek dat is gericht op jouw ego. Het maakt jouw ego sterker. Het trekt jou meer naar deze aarde. Het maakt jouw lusten sterker. Het maakt jouw verlangen naar deze dunia meer. Maar er is een ander soort muziek dat is op jouw ziel gericht. En doordat word jij spiritueel, tussen aanhalingstekens. Dat is met alle respect kinderspel. We hebben Koran. Wat muziek is, zijn de stemmen van mensen. Ik ga niet zeggen stemmen van Shaitaan. Ook al is Allah beschrijft Shaitaan in de Koran, hij heeft een stem. واستفزز من استطعت منه بصوتك. Rijs op met jouw stem. Gebruik jouw stem. MashaAllah, muziek nu is heel satanisch. Het is bijzonder. Elke keer meer nieuwe satanische elementen. Waarom? Het is van Shaitaan. Maar waarom? Omdat hij jaloers is op de mens. Hij is jaloers op het spirituele geheim wat de mens heeft gehad. En dat geheim voor jou komt open met Koran. Maar als we alleen blijven in muziek, muziek, muziek. En je hoort Koran, wordt het zwaar. Je gaat niet tegen kunnen. Maar als je Koran blijft luisteren en je doet dikker en je krijgt die smaak te pakken. Als je dan muziek hoort, denk je, ah. En dan valt het je op, subhanallah, muziek is overal. Supermarkt, Facebook, YouTube-ads. Overal is muziek. Ongelooflijk. Als je iets wil verkopen, overal is muziek. Als je je hart wakker wil maken. En jij wil eeuwig geluk. Eeuwig geluk. Zou ik zeggen, probeer een tijdje. Een aantal dagen probeer even te stoppen met muziek. Zodat even, net als in de Ramadan. Hetzelfde. Je stopt jouw lichaam met eten. Je stopt eten te geven. En al die niet-moslims denken, oh zo, is toch wel zwaar hoor. Terwijl eigenlijk, er zit een zoetheid in. Ook al heb je honger, spiritueel, is ongekend. De nachten zijn mooier, de dagen zijn mooier, gebeden zijn mooier. Eerst een paar dagen ben je misschien een beetje zagarijn, geeft niet. Daarna, inshallah binnenkort is wel Ramadan, we gaan ons het laten bereiken. Maar de spiritualiteit, het opent het hart. Meer ervaring, dat is net zo. Al die dingen die Shaitan jou geeft, is omdat hij wil dat jij niet realiseert hoe speciaal het is wat Allah de mens heeft gegeven. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Dit is Koran. We hebben de mens, Bani Adam, de kinderen van Adam hebben wij vereerd. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Hij, Allah subhanahu wa ta'ala, is degene die alles voor jullie heeft geschapen. Alles voor jullie heeft geschapen. Ma fil ardi jami'a, alles is voor jullie geschapen. En vanuit die weg, en met aanvulling van een aantal andere ahadith, zeggen de geleerden dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft het geschapen omwille van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar er zit een geheim. Alleen, en wat is dat geheim? Is liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat jij kan Allah leren kennen. En je hebt vrije wil. Dus ik zou zeggen, even rustig met de muziek. Moslims, mashallah, nu proberen jou naar dunya te roepen. Even rustig. Voor de broeders, ik zou zeggen, iets minder aan geld denken. Allah subhanahu wa ta'ala zorgt voor jou. Als jij kiest voor Allah, Allah kiest voor jou. Hij zal je iemand sturen dat jij business gaat kunnen doen als je het nodig hebt. Hij gaat je iemand sturen om jou te helpen om te trouwen. Het gaat gebeuren. Als je kinderen moet opvoeden, Allah gaat je iemand sturen. Omdat jij Allah hebt gekozen. Je hebt het belangrijkste besluit in jouw leven gemaakt. That's it. Inshallah, moslims nu 80 uur per week werken. Onderneming, hier onderneming, hier onderneming. Is niet van de moslims. Want de moslims is, wij werken voor Allah subhanahu wa ta'ala en Allah zorgt dan voor ons, inshallah. Grote onderwerpen, ondernemen, hadden we het laatst. We hebben een wekelijkse bijeenkomst, wikker, hadden we het erover. Als het gaat om trouwen trouwens, we hebben aanstaande woensdag een lezing voor de broeders over trouwen. Alleen voor broeders, de eerste stappen naar het trouwen. Inshallah voor de broeders die willen trouwen. En ik hoop dat jullie allemaal willen trouwen. Zou ik zeggen, jullie zijn vooral welkom. Geen inshallah, ik denk dat we aan het einde van onze tijd zijn gekomen. Hoe lang heb ik gesproken? Hoe lang?
Bijna een uur.
Het voelt net als kwartier, mashallah. Geen inshallah. Mogen Allah mij vergeven, mogen Allah jullie zegen. Fatiha.